Goedemiddag allemaal. Welkom in deze toch wel bijzondere en feestelijke dienst, waar 3 kinderen gedoopt zullen worden. Namelijk Ruben Meij, Meike van Zanten en Jodie Bomhoff. Ook gasten in ons midden, van harte welkom in deze dienst. En ook de gasten in verband met familie of vrienden van de doopouders, ook hartelijk welkom. Ook is er straks na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en elkaar nog te ontmoeten. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkraad. De eerste collecte is bestemd voor de predikantenopleiding. De tweede collecte is een extra collecte om het tekort weg te werken van vorig jaar. Er is ook bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot en met 4. Die zitten allemaal bij elkaar, begreep ik. Afgelopen zondag, 16 maart, verblijden de heren broeder en zuster Gideon en Tineke Terpstra met de geboorte van een zoon, Jesse. En dat is goed. Ah, daar is een mooie foto van. De kerkraad deelt u ook met blijdschap mee dat Jos van Mechelen en Annemarie Urbach de kerkelijke bevestiging hebben aangevraagd voor een huwelijk. De huwelijksdienst zal Develente plaatsvinden op vrijdag 4 april om 6:30 in ons kerkgebouw te Voorthuizen. In deze trouwdienst zal dominee Dijksterhuis ons voorgaan. Broeder Lude Lange is met blijdenisattestatie vertrokken naar onze zustergemeente De Steenwijk. Vanochtend hebben we ook voorbeden gedaan. Dat hebben we gedaan voor Ariane Harthorn, die vrijdag geopereerd wordt aan haar rug. We hebben gedankt ook voor de geboorte van Jesse Terpstra. We hebben ook gebeden voor broeder Lude Lange, die overgegaan is. En we hebben ook gebeden voor de predikantenopleiding en de studenten die die opleiding volgen. In deze dienst zal dominee Dijkshuis ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied. Dat is bundellied 156, Wat hou ik van uw huis. Ik wens u namens de kerkraad een goede en gezegende kerkdienst toe.
Thank you. Zullen wij ons in een persoonlijk gebed aan onze Here toewijden? We belijden dat wij afhankelijk zijn van God en van Hem alle hulp verwachten. Wij verwachten onze hulp van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt voor altijd en eeuwig en Hij laat nooit meer los wat Hij eenmaal begon. Amen. En ik mag jullie namens Hem groeten. Genade is er en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Voor u en voor jullie allemaal. Laten wij met elkaar zingen. En in het Oude Testament zongen ze al van het verbond met God. En laten wij dat nu ook doen. Want hier gaat het bij de doop ook om het verbond met de Heer. Psalm 81, de versen 1, 2, 3 en 4. Ja, broers en zussen, beste gasten in ons midden. We willen nu verder gaan met de doop. En voordat we dat doen, in het kort iets over de betekenis van de doop. Waarom eigenlijk? Waarom dopen? Heel eenvoudig, omdat de Heer Jezus dat al duidelijk heeft gemaakt toen hij zijn discipelen de wereld instuurde. Vlak voordat hij zelf naar de hemel ging, naar zijn opstanding. Toen zei hij dat. Hij zei, ga op weg naar alle volken tot mijn en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen, staat er dan bij, hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Zo was het. Dat gaf hij mee. En dat gebod eren wij nog steeds. En wat betekent het dan, die doop? Die doop betekent precies wat je erin ziet. En in de vorm zoals wij het kennen, zie je zo meteen de besprenkeling met het water. En die besprenkeling met het water doet ons denken aan zoals water vuil afwast. En dat is het idee. En de Heer Jezus belooft daarbij dat zoals water vuil afwast, was ik met mijn bloed de zonden van deze kinderen weg. Dat is de belofte die hij doet. En dat betekent het dus. En dan worden je twee dingen duidelijk in die doop. Dan word je duidelijk dat dat kennelijk nodig is. Dat die kinderen zo klein en lief en onbewust als ze nu zijn, en dat zijn ze ook, toch bij het opgroeien zullen ontdekken dat ook in hen die bedrading van zonde zit. En dat zij verlossing nodig hebben. En bij voorbaat belooft de Heere dat al aan hen. Als jullie aan mij toevertrouwen, dan was ik je schoon van die zonde. Dat is de betekenis. Dat is de tweede kant die er dus ook aan zit. Dat nu de belofte al klinkt. Ik zal je van die zonde verlossen. Als je bij mij hoort. En als je gedoopt bent, dan hoor je bij mij. En dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je dan de naam van de Vader hoort, dan denk je aan de zorg van de Vader die zegt, ik zal voor eeuwig en altijd voor jouw kind zorgen. Ik neem het als mijn kind aan en zorg ervoor als mijn kind. En de naam van de Zoon betekent, ik zal die zonde afwassen. En in de naam van de Heilige Geest, dan belooft hij, ik wil in jullie wonen, zegt de Geest. En ik zal je wat je in Christus gekregen hebt, ook je eigendom maken. Ik zal je laten merken dat je bij mij hoort. En ik zal je geven wat Christus je beloofde. Dag bij dag op weg te zijn in een nieuw leven. En dat vraagt van ons en van hun straks als ze opgroeien. Naarmate ze opgroeien en zich bewuster worden. Dat ze zich ook in gehoorzaamheid aan de Heere toewijden. Zo ook, ja. En dat je ook inderdaad zegt, ik wil de Heere volgen. Ik wil bij hem horen. En dus bevestigt die keus van de Heere. Wat ze hopelijk ook zullen doen wanneer ze later nog eens belijdenis van hun geloof afleggen. Zoals wij dat dan hier noemen. Het is niet alleen voor volwassenen bestemd. Daarvan zijn wij hier diep overtuigd. We zeggen, die belofte is er al voor de kinderen. Zo was het al in het Oude Testament dat een klein kind het teken en het zegel van het verbond kreeg, die garantie van die belofte, 8 dagen oud. En zo ook in het nieuwe verbond met de Heer Jezus, het nieuwe verbond in zijn bloed, dat een kind als kleinkind al de belofte krijgt. Kijk, jij hoort bij mij. Voordat jij je bewust bent, heb ik je die belofte al toevertrouwd. Die krijg je van mij. En daarom dopen wij de kinderen. Zullen wij nu aan de... Wij geloven namelijk dat je zoiets niet uit gewoonte of bijgeloof moet doen, een doop voor je kind. Maar altijd uit vaste overtuiging dat de Heer dat van je vraagt. En daarom willen we dat ook aan de doopouders vragen. Dus die wil ik nu een aantal vragen stellen daarover. Om hun dat dus, we zijn er aardig van overtuigd. Maar om het nog eens voor iedereen duidelijk te horen dat ze inderdaad graag die doop willen. Mag ik jullie vragen op te staan? Even kijken, jullie zijn aardig. Ja, wij gaan zo meteen zingen. Je hebt gelijk. Laten we eerst gaan zingen. Dat is goed, want dat staat ook beter. Daar heeft hij helemaal gelijk aan. Dat is namelijk de bevestiging van wat we net gehoord hebben. Opwekking 706. Zie hoe Jezus lijdt voor ons en voor mij. Wil ik jullie dan toch echt vragen op te staan? Beste doopouders, een aantal vragen om jullie verlangen en ook belijdenis en overtuiging van de doop te horen. Allereerst de vraag: erkennen jullie dat onze kinderen vanaf het vroegste begin van hun leven in de macht van de zonde zijn. En dat jullie kinderen dat ook zijn. Maar, en dat moet je er altijd bij zeggen, dat ze door het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus uit die duisternis vandaan zijn getrokken in het licht van zijn verlossing. En dat ze daarom als leden van deze gemeente ook horen gedoopt te worden. En twee, geloven jullie dat het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn? Zoals de kerk dat ook openlijk in de geloofsbelijdenis uitspreekt en wij dat hier ook belijden in de gemeente. En ook verkondigen in de gemeente. En beloven jullie, en dat is derde, dat jullie kind en kinderen bij het opgroeien dan zo ook te onderwijzen, het hun zo uit te leggen en te laten onderwijzen dat ze hun doop leren begrijpen. En beloven jullie ook voorbeelden voor jullie kinderen te zijn daarin. En voorbeelden in het leven met Christus en achter Christus aan. Wat zeggen jullie daarop? Ik begin maar aan die kant. Jasper. Marianne. Lenis Jan. Ilse. Petra. En Timo, stem jij daar weer in? Dankjewel. Dan kunnen wij. Nou, nog één ding. Dat wil ik deze keer ook eens vragen. Mag ik jullie ook vragen op te staan? Je zult denken, wat gebeurt er nu? Maak u geen zorgen. En wees vrij om ook niet te antwoorden. Ik kan me ook voorstellen dat het. Zometeen in de preek zullen we het er verder over hebben. Het is wat tegenwoordig om een christelijk kind te zijn. En daarom wil ik jullie als gemeente ook iets vragen. Gemeente en ook vrienden, familie en kennissen misschien. Zover je ook die overtuiging deelt, willen jullie ook beloven dat jullie voor Maaike en voor Jodie en voor Ruben willen zorgen als volgelingen van Christus en voor hen een voorbeeld willen zijn, een gemeente waar zij thuis kunnen zijn en opgroeien en leven achter Christus aan? Willen jullie daarop, als het je betreft, antwoord geven? Wat is daarop jullie antwoord? Hartelijk dank. Ga maar weer zitten. Ik wil jullie ook nog even vragen te gaan zitten. Dan gaan we bidden en daarna gaan we verder met de doop. Zullen wij samen bidden voor de doop? Lieve Vader. Lang geleden hebben we het al gezien hoe u uw volk steeds wilde redden. In de tijd van Noach en later Israël door de zee heen. En dat er dan een pad door de zee heen kwam waar over uw volk veilig kon gaan. En waarin ook vijanden tegen. Voor Jodie, voor Maaike en voor Ruben. Of u hen ook wilt redden door Jezus Christus heen. Of u ze ook wilt inlijven bij hem en bij ons in onze gemeente. En dat ze dan met hem ondergaan in zijn sterven, maar ook opstaan in een nieuw leven. Dat bidden wij u. En schenk hen dan een echt en diep geloof, zodat ze samen met de gemeente van alle tijden u straks loven, nu al en straks ook loven en danken voor uw onuitsprekelijke goedheid. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze opgestane Here. Amen. Mag je nu wel vragen op het podium te komen? En jongens en meisjes, als je dat wilt, dan mag je hier ook komen. Daar kun je het van dichtbij zien. Kom maar even aan die kant van het podium omhoog. Doe voorzichtig, het podium is hoger. Dus kijk uit. Nou, ik blijf hier maar zo'n beetje staan. Ik zet het hart nog maar een beetje verder de andere kant op, geloof ik. Zo. Hopelijk blijft hij zo staan. Dat heb je met zulke harten. Ja. Zo. Zo, oh, jullie komen ook langs die kant. Kom hier maar staan. Thank you. Nou ja, daar staat een plaatje, maar we kunnen het niet zien. Zou jullie een heel klein beetje achteruit willen gaan, nu eerst even? Straks mag je weer even naar voren lopen, kunt beter zien. Nog maar een beetje, net straks dat je het plaatje helemaal kunt zien. Dankjewel. Hey, wie was er nou 2 weken geleden bij de kinderdienst? Hier. Oké. En wat hebben we toen gemaakt? Kijk, daar staat hij nog. Iedereen heeft hem wel gezien, maar nu niet meer inmiddels. Hij staat hier nu achter. Dat grote hart, hè? Van wie is dat hart eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, dat is het hart van de Heere Jezus. Ja, ik word uitgelachen hiervoor. Nee, maar het is echt, want waarom is dat een hart? Omdat hij zoveel van je houdt, hè? Daarom is dat zo. Hey, hoe noemen we de Heere Jezus ook al? Als je goed naar dit plaatje kijkt, wat denk je dan? Waaraan denk je dan? Er zitten een paar dingen op, wat denk je? Ik hoor het nu al. De goede herder. Zo zie je ook, hè? Daar zie je ook aan dat hij van ons houdt. Ja. En hij heeft een klein lammetje. En hij zoekt ze allemaal bij elkaar. Nou, zo is het eigenlijk ook met deze kinderen. Die wil hij allemaal bij elkaar. En die horen bij mij. Die moeten gedoopt worden. En daar gaan we eerst een liedje over zingen. En ik heb begrepen dat Luc en Nathan die ook kennen. Jezus is de goede herder. Zullen wij die samen gaan zingen? Gaan we die samen zingen? Dan moet je even daarvoor weg nog, hoor. Dus zo. Dan gaat het helemaal goed. Jezus is de goede herder. Gaan we nu dopen en aansluitend aan de doop zingen we en laten we dat staande doen met elkaar. En jongens en meisjes, dan moeten jullie dan weer een stapje terug doen, maar dat zeg ik nog wel even. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Komen jullie. Nou, komen jullie maar een beetje dichterbij, dan kun je het ook zien. Ja. Oeps. Ja. Meike de Lize van Zanten, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van... Jodi Alisa Bomhoff, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ruben Thomas Meij, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon. En van de Heilige Geest. Stappen jullie weer even naar achter. Wij gaan zingen. Meisjes, als je naar de Bijbelklas wilt, dan mag je nu naar de Bijbelklas. Zullen wij nog danken en bidden? Vader in de hemel, wij zijn u zo dankbaar dat u de handen hebt gelegd op Mijke, op Jodi en op Ruben. En dat u hen genadig bent, dat ze mogen delen in uw verbond, in uw belofte van vergeving en verlossing. En dat we dit gewoon gezien hebben voor onze ogen. Heren, dank u wel. We bidden u, heren, voor Leendert Jan en Ilse en voor Jasper en Marianne en voor Timo en Petra. Geef hen de kracht als ouders om ook hun belofte na te komen en hun kind op te voeden, zodat ze ontzag voor u krijgen, een voorbeeld voor hen te zijn. En geef dat ze dan Jezus zullen volgen in hun leven. Geef ook dat wij een goede gemeente voor hen zijn, om hen heen, waar ze altijd iets van God zien. Altijd iets van u zien, Heer, in ons, weerspiegeld. Wij bidden het u. En geef dan dat zij samen uw naam zullen gaan grootmaken met ons, nu al en ook straks, Heer, totdat ze bij u zijn, totdat wij samen bij u zijn. Dat bidden wij u. En wij bidden u, we gaan u de Bijbel openen. Wilt u gelijkertijd daarmee ons hart openen en ons toegankelijk maken voor wat u ons te zeggen hebt. Ook dat bidden wij u in Jezus' naam uit genade. Amen. Ja, voor de overdenking van vanmiddag heb ik een gedeelte uit Daniël gekozen, het eerste hoofdstuk. En laten we dat met elkaar gaan lezen. Ik ga er zo meteen verder op in. Het is de tijd dat het slecht gaat in het koninkrijk Israël. Het noordelijke deel ervan is al in ballingschap, gedeporteerd, veroverd ook door een ander rijk. Het zuidelijke deel was er nog, met daarin de stad Jeruzalem. Maar ook dat is bedreigd en is ook weggevoerd inmiddels. En we lezen eigenlijk net van dat moment dat het zuidelijke rijk, het twee stammenrijk, Juda en Benjamin was dat, wordt veroverd door koning Nebukadnessar van Babylon. En dat de bevolking wordt weggevoerd, Jeruzalem verwoest. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. En nam ze mee, de koning van Babylon, naar Siniar, het tweestromenland, naar de tempel van zijn eigen god en liet ze daar in de schatkamer zetten. En de koning gaf het hoofd van zijn uinigen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn. Aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand. En bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en in de taal van de Babyloniërs. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden ze dan in dienst van de koning treden. Onder hen waren er enkele Judeërs. Daniël, Hanania, Michel en Azaria. Maar de hoofduinig gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belteshazzar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofduinig toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. En God zorgde ervoor dat de hoofduinig Daniël gunstig gezind was. Toen zei de hoofduinig tegen hem: ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald dat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk houden. En daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeinig aan hem en aan Hanania, Misael en Azaria had toegewezen. En zei, neem de proef op de som. Laat uw dienaren 10 dagen alleen groenten eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. En de kamerheer ging op hun voorstel in. En gaf hun 10 dagen. En aan het einde van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groenten. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. En toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunig alle jonge mannen voor Nebukadnessar. De koning sprak met hem. En niemand kon zich met Daniël, Hanania, Misael en Azaria meten. Ze traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. En Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Als je bedenkt, dat is bijna 70 jaar. Broers en zussen in Jezus Christus, beste gasten. Van de week zat ik naar de tv te kijken naar dit gesprek. De vraag was, dus jij komt uit een groot gereformeerd gezin met 11 kinderen. En de oudere dame aan wie de vraag gesteld werd, werd ter plekke een beetje verlegen. Zo zag het er voor mij uit. Ja, ja, ik kom uit een gereformeerd gezin. Maar we hebben thuis altijd ontzettend gelachen hoor. Was je zelf als meisje ook gelovig? Ja, als klein meisje wel. En toen je ouder werd? Nee. Nee. Geleidelijk aan heb ik daar afstand van genomen. Dat fanatisme vind ik maar griezelig. En met verbazing zit ik het te bekijken. Het toch wat ongemakkelijke wat er ineens in het gesprek komt, zodra het over dat gereformeerde verleden gaat. En dat ze zich haast te zeggen dat ze toch echt wel uit een vrolijk gezin komt. En een vanzelfsprekendheid dat ze natuurlijk niet meer gereformeerd is. En ik denk, zouden ze nog geloven? Dat raakt me. Het is alsof gereformeerd geloven iets van vroeger is, broers en zussen. Waar je geïnteresseerd naar luistert. En ook wel een beetje met verbazing. Oh, ging dat zo? Alsof je een bezoeker bent van een markt met oude ambachten. En naar een klompenmaker zitten kijken. En dan denk je ook, ja, zo. Heel interessant. Ging dat zo vroeger? En je wilt er ook wel even op lopen, op 2 passende klompen. Maar je gaat natuurlijk niet definitief klompen dragen. Dat is iets van vroeger. Nou, in onze Nederlandse cultuur lijkt het ook wel een beetje zo. Geloven is net als het lopen op klompen toch wel een beetje vreemd geworden. Niet vrolijk, fanatiek en van vroeger hoor je al snel. Tenminste in de beleving dan, hè, van veel van onze landgenoten. En dus zul je ontdekken dat zodra jij zegt dat je gelooft, dat je het altijd uit moet leggen. Oh ja, echt? Het is een beetje vreemd. Niet meer van deze tijd. En dat doet wel wat met je, denk ik. Broers en zus, ik weet niet hoe jullie vergaat. Zelfs hier op de Bijbelbelt. Komt het wat gefilterd binnen, want er zijn nog zoveel mensen die hier naar een kerk gaan. En zo is het ook, hè. Er zijn veel christenen hier nog, relatief. Toch raakt het je. Als je zoiets ziet op tv, als je mensen zo spreekt en je hoort ze dat zeggen. Want het heeft ook invloed op jou toch, op ons. Net zo, dat denkklimaat heeft ook invloed, toch? Net zo als het klimaat, als het buiten koud is, raak je op de duur verkleumd. En je vraagt je af, hoe zullen Maaike, Jodi en Ruben over 20 jaar tegen hun kerk aankijken? Stel je voor, zij worden geïnterviewd. Zou het voor hen dan ook uit de tijd zijn? Verdwijnt God straks samen met hun opvoeding en hun jeugd op de Bijbelbelt uit hun leven? Omdat iedereen het achterhaald vindt. Broers en zussen, beste gasten, er is veel veranderd in ons land. En het is goed om dat bij de doop van deze drie kinderen eens tegen elkaar te zeggen dat dat zo is. Niet alleen als het om klompen gaat, maar juist ook als het om geloven gaat. Er is vervreemding in vergelijking met vroeger. En was je vroeger vanzelfsprekend kerkelijk, daar had je het eigenlijk niet over. Nu ben je opmerkelijk christelijk. Oh ja joh. Christen, zo. Vervreemding. En Daniel, Hanania, Misael en Azaria, die vier Judese vrienden, maken dat in hun tijd ook mee. Alleen veel abrupter dan wij. Hun bekende wereld was verdwenen. Hun vaderland Juda is zoals de Krim de afgelopen weken, maar dan veel gewelddadiger, veroverd en geannexeerd. Hun heiligste plek, de tempel, is verwoest. Ze hebben het misschien wel gezien. En ik stel me zo voor, stel eens voor dat die gouden kandelaar die wij allemaal zo goed kennen met die zeven armen, dat die nu in een afgodstempel in de grote stad Babel staat te branden. Doet zeer aan hun ogen om dat te zien. En God grijpt niet in. Dat is misschien de grootste verwarring. Ze hebben gezien hoe landgenoten in koele bloeden zijn vermoord. Vrouwen en meisjes verkracht. Vermoord, slavinnen verkocht. Vrienden gevangen genomen en vernederd. En zij zelf, Judese adel, ze komen uit vooraanstaande families. Ze worden op transport gezet. Dat is geen vraag, het gebeurt gewoon. Of ze nou willen of niet, naar de hoofdstad van het Nieuwe Rijk, Babel. Duizenden kilometers verderop. Geen keus. Zo komen zij in Babel. En God grijpt niet in. Hoe zullen zij zich gevoeld hebben? Die vier vrienden. Verlies, denk ik. Vernedering. Verwarring. Ontreddering. Waarom doet God niks? Hun vijanden konden met hen doen wat ze wilden. Ze wonen in een stad met een heel andere cultuur. Andere goden. En reken maar, andere waarden. En dus ook andere normen. Reken maar. Andere mode. Andere gerechten. Ook hele andere dan die op hun menu luisteren. Het gaat hier over magiërs. Sterrenwiggelaars. En het gaat over de geschiedenis van een trots Babylonisch volk dat gewoon de wereld verovert. Niemand houdt ze tegen. Dat geldt daar voor waarheid. En de macht van de cultuur, het was een indrukwekkende stad, dat weten we nog wel. De macht van die cultuur lijkt het ook te bewijzen. Ze hoeven maar om zich heen te kijken. Babylon is beroemd. Zijn gebouwen, zijn poorten en vooral een van de wereldwonderen, de hangende tuinen van Babylon. Er wordt nog over gepraat. Zoiets bijzonders moet dat geweest zijn. De daktuinen daar. En de geschiedenis van Israël lijkt er helemaal niets voor te stellen. God van Israël ook niet. En de Torah, voor Daniel en zijn vrienden, dagelijkse kost, doet er niet meer toe. En de rest van het Oude Testament ook niet. Het is allemaal verleden tijd. Zij leven, ja zeg maar, ik stel me sowieso in bestek van enkele maanden in een totaal andere werkelijkheid. Waar niets meer aan vroeger herinnert. Niets. En broers en zussen, daar moet ons toch wel een beetje bekend voor komen. En de kunst van onze christelijke cultuur, we hebben een christelijke cultuur, hangt in de musea en we hebben een bewondering voor als kunst. En de muziek van onze christelijke cultuur, ja, die wordt nog wel gespeeld en we hebben er ook bewondering voor als cultuur. Matthäus Passion, zometeen, je hoort alweer op de radio de spotjes, je kunt de kaarten bestellen voor de Bachvereniging. Geweldig. Maar het gaat dan om de vorm die mooi is, maar niet meer om de inhoud. Ja, nou, dat geloven we niet meer. Dat is history. En sommige monumentale kerkgebouwen, jullie zien er al een tijdje eentje, ja, die zijn nu museum of appartementcomplex of boekhandel zoals deze in Zwolle. Dit is boekhandel Waarners. En David speelt er op zijn harp boven op het orgel, boven de afdeling koken en wijn. Ja, zo is het. Het is er allemaal nog, best wel. Je ziet het om je heen, maar het is van vroeger. En in die cultuur groeien Maaike, Jodi en Ruben op. Nou ja, Daniel en zijn vrienden maken nog een graadje abrupter en erger mee. Kijk, want in onze tijd zijn er nog christenen en zijn er nog kerken, hier zelfs heel wat. Al is het dan in de marge van de samenleving. Maar in hun tijd is het niets meer dat aan God of aan hun vroegere volk herinnert. Dat is in die cultuur definitief verleden tijd. Zo moet het hen toegeleken hebben. Babylons cultuur bloeit. Wereldberoemd. Babylon is hot. Israël is not. God is ook not. En Daniel, Misael, Hanania en Azaria zijn vreemdelingen in een vreemde cultuur. De vervreemding is totaal. In zekere zin hebben Daniel en zijn drie vrienden mazzel, om het maar eens op zijn Hebreeuws te zeggen. Want zij krijgen carrièrekansen in die nieuwe cultuur. Ze worden als waardevol gezien. Niet alleen omdat ze van adellijke afkomst zijn, maar ze zijn ook al helemaal gevormd en opgeleid voor een leven aan het hof. En dat ziet die koning en denkt, dat soort mensen moet ik hebben. Gezond zijn ze, goed uitzien, slim, snelle denkers. Mensen die klaarstaan voor een carrière gewoon. Die wil de koning wel. Nebukadnessar, koning van het grote rijk, ziet talent en dat verspilt hij liever niet. Politiek is het ook handig, want zo integreert hij zijn veroverde volken in zijn rijk. Jullie horen nu bij mij. En nu moeten jullie zorgen dat je zo snel mogelijk Israël vergeet. En daar zorgt hij ook voor. Hè? Alles wat herinnert aan hun Hebreeuwse roots, poetst hij zorgvuldig weg. Hij laat ze kleden in de passende mode. Nou, dit soort afbeeldingen zijn gevonden van Galdea uit die tijd. Dus zoiets is het geweest voor hen. En bijpassende haardracht, reken er maar op. Voeding krijgen ze aangewezen volgens het hofmenu. Ze worden als het ware overgedoopt. Ze krijgen andere namen. En wat in die namen nog herinnert aan de Heer, want je hoort alles van Israël in die namen. Daniel, God is rechter, wordt Belteshazzar. We denken dat het beschermen van de koning betekent. En die andere namen, wat er aan El en Ja in zit. El is God en Ja is Yahweh. Dat verdwijnt en wordt vervangen door andere zuiver Babylonische namen. Stel eens voor dat iemand je een andere naam geeft. Wat doet dat met je? Dan word je een ander mens. Dat is precies de bedoeling. Zorgvuldig wordt hun afkomst uitgepoetst. En als laatste geeft de koning de opdracht om hun denken, ook van binnen, en hun spreken te veranderen. Je krijgt de geschiedenis van ons grote rijk te horen, van onze goden, en je leert onze taal spreken. En dan is alles weg. De verandering voor die vrienden is totaal. Toch? Kunnen wij ons er ook wel iets bij voorstellen, toch? Want ook onze zonen en dochters gaan lijken op de cultuur waarin ze leven. Zo is dat toch? En die is in hoofdlijnen niet meer zo christelijk. Dat moet je weten. Ja, officieel heet ze natuurlijk neutraal, onze cultuur. Ja, dat zijn ze niet. Onze cultuur is een beetje libertijns. Ieder heeft de vrijheid om te doen wat hij zelf wil. En je moet je vooral niet met de keuze van anderen bemoeien. En de grens is, nou ja, je moet een ander niet kwaad doen. En de invloed van die samenleving op onze kinderen wordt steeds groter. Want je ziet overal om je heen. Dat is de leidende cultuur. En nou kun je Maaike nog een doopjurkje aantrekken. En Jodi en Ruben nog een mooi pakje. Maar over 4 jaar vinden ze er zelf wel iets van. En dan willen ze het niet meer aan. En over 20 jaar kijken je, als God het jullie geeft, 3 zelfbewuste Nederlanders je aan. En die zijn gekleed in de mode van onze tijd, ja. En ze lezen wat er in, als ze nog lezen, in wat er dan in de mode is. En ze zien wat de anderen zien. En ze houden van de muziek waar de anderen van houden. En ze hebben een kapsel wat wel kan natuurlijk. Die kijk je aan. En in hun hoofden, stel ik mij voor, en in hun harten, is er een voortdurende botsing tussen wat men bij ons in de Nederlandse cultuur vindt en wat ze van thuis uit meegekregen hebben. En je merkt dat ze andere keuzen dan jij gaan maken. En daar schrik je soms van. Want hoeveel kun je met de cultuur mee veranderen zonder je geloof te verliezen? Wanneer is je gedrag zo veranderd dat je jezelf eigenlijk geen christen meer kunt noemen? Een volgeling van Christus, dat is een christen. Belteshazzar is in zijn hart Daniël gebleven. Ze kunnen hem noemen zoals ze willen, ze kunnen hem kleden zoals ze willen. Maar als je de eerste reactie van Daniël hoort, dan trekt hij een grens. En dan trekt hij bij het eten. Dat is voor ons een beetje vreemd. Waarom nou net daar? Zou misschien bij die studie getrokken hebben. Al die Babylonische godenverhalen, die wil ik helemaal niet horen. Maar daar heeft hij het niet over. Hij trekt de grens bij het eten. En dat is in Israël heel belangrijk. Want door wat je eet, laat je zien wie je bent. Koos je eten. Zo laat je zien dat je bij Gods volk hoort. Nou, dat is precies wat Daniël doet. Jullie kunnen doen met wat we willen. Je kunt me een andere naam geven. Maar hier blijf ik Daniël. God is mijn rechter. En ik eet niet van die gerechten. Die zijn niet koosje. Daar trekt hij de grens. Ik ben voor alles. Hoor ik bij het volk van God. Je kunt me uiterlijk veranderen, maar mijn hart niet. En dan is voor ons de vraag, broers en zussen. Waar loopt voor ons eigenlijk die grens? Waar zouden wij hem trekken? Want als je niet bewust kiest zoals Daniël. En een grens trekt. Dan veranderen wij op den duur binnen die samenleving in mensen van deze samenleving. En als die niet christelijk is, dan zijn wij het ook niet meer. Dus ergens moet je de grens trekken. En omdat we tegen de stroom in geloven, moet je bewust kiezen. En daar moeten wij bewust mee bezig zijn, denk ik. Want alleen, hoorde ik iemand zeggen, alleen dode vis drijft met de stroom mee. Leendert Jan, Niels en Jasper en Marianne, Timo en Petra. Waar gaan jij, waar gaan jullie, Mijke, Jodie en Ruben... Maar niet de laatste. Ja, vroeger zat ik met hem in de kerkbank. Hij een beetje tegen me aan, veilig en vertrouwd. Zijn eigen bijbeltje en daar was hij maar wat trots op. Nu zitten we nooit meer samen in de kerk. Want hij komt er niet meer. Hij heeft daar nu andere gedachten over. Hij is een echte eigentijdse Nederlander geworden. Kritisch, zelfbewust, ruimdenkend. Je houdt als ouders soms je hart vast. Hoeveel invloed heeft de samenleving op onze kinderen? Wat je zelf ook aan ze leert. Ze kunnen onherkenbaar veranderen. En toch heeft de samenleving niet het laatste woord. En dat is de boodschap van dit gedeelte. Ook niet in deze preek. Bewuster dan eerder moet je als ouders en als kinderen de grenzen leren trekken. Maar dat doe je niet alleen. Daniël deed dat ook niet. Alleen. Zelfs in deze verdrietige situatie is hij in Gods handen. Allereerst, hij is maar niet in de macht van Babel gekomen omdat Babel zo machtig was. Maar omdat God hem, vers 2, je kunt het lezen, in die macht gaf. Niet de macht van de Babylonische cultuur wint het hier. De Heere God laat hen winnen. En God weet wat hij doet, want er is een rest in zijn volk. Er was veel afval, maar er is een rest. En juist die rest, die stuurt hij naar dat grote wereldrijk. De bloem van de natie. De bloem van zijn volk. Daniël, Hanania, Azaria en Misael. Indrukwekkende, gelovige, Joodse jonge mannen. En de Heer laat ze niet alleen gaan. Maar geeft ze als vrienden aan elkaar. En dat zal een hele steun geweest zijn. Zoals wij als gemeenteleden een hele steun voor elkaar kunnen zijn. En God zorgt voor ze in dat verre vreemde Babylon. En als Belteshazzar laat zien, ik ben Belteshazzar helemaal niet. Ik ben Daniël in de eerste plaats en ik eet dat niet. Dan geeft God hem de wijsheid om dat zo aan te kaarten dat hij uinig wel luisteren wil. En persoonlijk, dat is de tweede zorg God ervoor. Lees maar in vers 9, dat Aspenas, die uinig, Daniël wel mag en naar hem luistert en het er met hem op waagt. Terwijl het voor hemzelf wel risico's met zich meebrengt. Dat is meegemaakt, zo'n knipoog van God. Dat is een knipoog van God en die geeft hij dan. En dat doet hij nog altijd voor zijn volk in een vreemde cultuur. positieve reacties op je instelling en op je inzet. En uiteindelijk, dat zie je ook in dit hoofdstuk, zijn Daniël en zijn vrienden niet reddeloos verloren in een vreemde cultuur. Maar ze zijn de voorhoede van Gods volk. God gebruikt ze, vers 17. En God schonk. En dan geeft ze zoveel wijsheid, kennis en verstand, dat ze zelfs in het Babylonische al uitblinken. Op een manier zoals ze nog niet eerder te zien is geweest. De allerbeste worden ze die er ooit geweest zijn. En ze hebben meer te bieden. Steeds, lees de hoofdstukken daarna, maar ze hebben steeds meer te bieden. Door hen wordt duidelijk dat niet Babylonië de leidende cultuur is, maar dat God regeert via hen. Zij worden in Babylon de vertegenwoordigers van God. 10 keer beter dan de anderen, staat er. Maaike, Jodi en Ruben zijn in deze van God vervreemde samenleving de voorhoede van Gods koninkrijk. Getuigen van hun redder Jezus. Bloem van Gods volk. En dat vraagt keuzes van jullie en van hen. En op tijd grenzen trekken. Maar dat betekent ook de belofte van de zegen van God. Hoe vreemd onze cultuur ook is, ze valt niet uit Gods hand. In leven en werken zegent de Heere ons. En maakt ons getuigen van zijn koninkrijk. En hen ook. Jullie kinderen. En als zij zich aan hem toevertrouwen, zal hij hen zegenen. En door hen heen onze samenleving zegenen. Net zoals Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Want zelfs een godloos land blijft grondgebied van God. In zijn handen. Amen. Thank you. Dat was Psalm 16 in de berijming van Psalmen voor nu. Laten wij zometeen samen gaan bidden. En in dit gebed vanmiddag bijzonder aandacht voor Jenneke Eigenraam. Die vertrekt komende vrijdag voor 8 weken, heb ik het goed begrepen, naar India in verband met stage. Dat is toch wel spannend. We willen voor haar en voor haar familie bidden. Vader in de hemel, wat is het mooi dat wij in uw handen zijn, wat er ook gebeurt. En dat we vanmiddag aan Maaike, Jodi en Ruben konden zien hoe u zich aan ons verbindt met uw liefde, met daaruit volgend uw redding en zorg. Heer, dat is hartverwarmend. En ik bid u, wij bidden u of u wilt zorgen voor de mensen die hier ook wel met kinderen hadden willen staan, maar die hier nooit met hun kinderen zullen staan. Omdat ze die niet hebben. We bidden u of u hen wilt troosten. Heren. En we bidden u ook voor al die ouders die hier gestaan hebben. Of elders bij een doopvond. En hun kinderen nu missen naast zich in de kerk. In de gemeente. Heren, in het geloof. We bidden u om troost. We bidden u of u ons steeds weer wilt doordringen van uw trouw, van uw verrassing. En of u ons wilt leren, al die ouders in die situatie, nog steeds getuigen van u te zijn. Zoals Daniel, Michel, Azaria en Genania. Ook voor hen getuigen van Jezus blijven. In ons doen, in ons laten, in onze woorden, in onze liefde, in onze zorg. Heer, we bidden u. Zorg voor Leendert, Jan en Hielse, voor Luc, Nathan en Maaike, voor Jasper en Marianne en Jodi en ook voor Timo en Petra en Ruben. Dat ze hun bijzondere plek in de Nederlandse samenleving zullen kunnen innemen en het allerbeste zullen kunnen geven ook namens u. Heer, wilt u ze sieren met uw talenten, vullen met uw kracht, met overtuiging. Dat ze dat kunnen en getuigen van u. En beschermen tegen al die verkeerde invloeden die in deze samenleving gewoon op ons afkomen. En die ons raken. En maak ons als gemeenschap van gelovigen hier binnen de gemeente en samen met andere gemeenten ook sterk en krachtig. En zegen ons, heren, en zegen ons, maak ons een zegen in onze samenleving. Steeds dat ook aan ons te zien is dat u deze samenleving ook nog vast in uw hand hebt. En dat het via ons ook te zien is. Waar al onze volksgenoten en landgenoten zich aan kunnen optrekken van uw aanwezigheid en liefde. Heer, dat bidden wij. En we bidden u voor al die dingen die er moeten gebeuren. En we denken nu even aan Jenneke die vrijdag op reis gaat naar India. Heer, wees haar nabij daar. Wil haar zegenen en beschermen en bewaren. Een goede tijd geven, ook weer veilig thuis brengen. En wilt u ook zijn met de familie die thuis achterblijft. Heren, wilt u hen ook geruststellen. En ook, heren, met uw zegen, zegenen. En we bidden u ook voor onszelf in de week die volgt. Met het gebed dat uw zoon ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om te geven in de collecten. En daarna zingen wij als laatste lied in deze dienst een belijdenis van ons geloof. In onze bundel is dat nummer 121. Heer, u bent mijn leven. De Heere, laat ons niet zonder zegen gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader in de hemel en de verbondenheid met de Heilige Geest is er voor u allemaal en voor jullie allemaal. Amen.